Hoi.
Hey.
En welkom bij Neeman. Waarom moet je lachen, Daniel?
Ik weet niet waarom.
Oké, nou goed. Dit is de podcast over mannelijkheid en meer.
Wat?
Ja, echt. En in deze aflevering hebben we als onderwerp Leroy Duivenvoorde. Want we vinden jou een inspirerend persoon en we willen gewoon graag meer over jou weten. En daarom heet deze aflevering Hiphoi Leroy.
Ah!
En we gaan het hebben over onder andere genderexpressie.
Ik was heel blij toen ik die titel had bedacht. Gewoon heel leuk.
Dat is ook erg leuk.
Ik ga je even heel brutaal voorstellen. Je bent art director, je bent bi, je bent queer, je bent 2000 supermodel of the world, glam boy en waarschijnlijk nog veel meer.
Ja, even een vraag ook voor iedereen. Wat is een glam boy?
Ach joh, ik roep ook maar wat af en toe. Maar nee, ja, glam boy. Nou, dat heeft wel veel met mijn expressie te maken eigenlijk. Ik haal wel inspiratie uit de glamour vandaan van deze wereld. Bowie, absoluut glam boy. Weet je, daar wil ik mij wel een klein beetje tegenaan zetten.
Ah, ja.
Ja. Oh, ik zie het voor me. Heb je nog meer voorbeelden?
Nee, niet zo. Ja. Freddy.
Oh ja, ja. Glam boy.
Een van de redenen heb ik Gigi D'Agostino in mijn hoofd. Glamour toujours.
Oh. Misschien is hij ook wel een glam boy. Nee, dat doet, hij doet echt afdenken aan het begrip.
Ik wil daar niets mee te maken hebben met deze man.
Ik denk het ook, ja. Ja,
nou. Zijn muziek is soms wel leuk, maar laat het daar niet over hebben.
Terug naar het begin.
Ja, we zijn pas net begonnen.
Ja, maar we willen ook graag weten hoe het met iedereen is. En het is tijd om ieders week aan de hand van een lichaamsversiering te beschrijven.
Dat is toch een geinige vraag die je daar had.
I know. Ja, wil jij beginnen of?
Ach, waarom niet? Ja, hartstikke leuk. Nou, ik wat ik uitgekozen heb. Een lichaamsversiering die op mij zit. In mij eigenlijk een soort van. Kijk, deze beeldige tatoeage. Oh ja. Voor de luisteraars thuis ook eventjes uitleggen wat hier gebeurt. Het is een... best wel een soort van sexy boy wel, die een beetje zo achterover ligt. Maar het is een meermens. Heeft een hele mooie staart. Die staat op mijn arm. En waarom neem ik dit? Omdat dat ding, maar dan op het droge. Dat is hoe ik me de afgelopen week een beetje gevoeld heb.
Maar vis op het droge is toch enorme paniek?
Het is een beetje zo flap, flap, flap. Moeilijk. Dat is hoe ik me een beetje de onrust. Ja, wat ik vaak heb zo rond die begin april periode is het, wow, we zijn nu al echt wel weer in een jaar. En wow, wat wil ik allemaal doen? En grote projecten, mooie dingen. Oh, het gaat niet snel genoeg.
En hoe ben je op het droge gekomen dan? Eigenlijk hoor je in de zee.
Eigenlijk
goeie vraag.
Ja. Nou, kijk, maar misschien moet ik wel gewoon een mooi liedje gaan zingen voor een of andere zeeheks en dat ik dan benen groei en dat ik dan hier kan thriven. Maar, I don't know, ik heb wel vaker het gevoel van, oh wow, ik heb allemaal fantastische ideeën en concepten waar ik aan werk en dingen. En dan, oké, laten we zorgen dat het sneller gaat. Dus dan heb ik soms ook echt zin om soort van te zwemmen of te rennen of zo, om dat fysiek te maken. Dus daar zat ik even. Meestal gaat het daarna wel goed. Dan denk ik, oh ja, ik moet gewoon een beetje chillen, dingen wat meer fluïde maken. Zwem er maar rustig doorheen door dat gevoel. Ja.
Maar je hoopt gewoon dat het is nu een beetje app. Dat binnenkort de vloed je weer meeneemt en je weer lekker helemaal je gang kan gaan.
Oh ja, Jules. Ja, dat is hem. Ja.
Ik voel het mee voor je in.
Hey, wat heb jij dan voor versiering bedacht?
Heel saai vergeleken met dit.
Ik kom uit een saai drol.
ik heb... Deze week heb ik me gevoeld als een net gewassen spijkerbroek. Dat komt omdat ik dat een beetje identificeer met een soort van kartonnen hoes. En ik vind dat heel lekker zitten. Een net gewassen spijkerbroek. Dat vind ik ook...
Omdat het een beetje schuurt.
Ja, maar dat voel je je zo helemaal... Je voelt je zo fris erin.
Fris in de verpakking.
Ja, je voelt je ook een beetje alsof je gewoon... Je bent weer nieuw en je kunt andere dingen weer aan. En ik vind het ook gewoon lekker stevig zitten. En de afgelopen week zat ik gewoon in een lekkere flow. Fris en stevig.
Oh ja. Ja, je hebt zojuist al je soort van don't wash your jeans luisteraars verloren. Want mensen zijn er nogal intens over, toch? Nee, je hoort je jeans niet te wassen. Maar jij doet dit elke dag om je lekker fris en nieuw te voelen.
Nou, ik stel het heel lang uit. En als je hem dan wast, een spijkerbroek... Dan denk je echt, oh, hier heb ik echt naar uitgekeken.
Dan gaat hij ook 90 graden, anderhalf uur.
Ja, nee, maar dan kan je me gewoon... Dan is het ook een beetje lastig om hem aan te krijgen. En ik had van de week dus... Ja, ik denk dat ik een lievelingsspijkerbroek van mij... misschien wel een week of twee niet hebt gewassen. En dan gaat hij er was in en dan komt hij eruit. En dan trek je hem echt lekker aan. En dan ja, het voelt zo stevig. Ik vind dat lekker.
Shiro heeft dus ondertussen echt een enorme scheur in zijn spijkerbroek zitten hier. Hè?
Ja, dat komt omdat hij dus blijkbaar heel veel is gewassen. En ik ben blijkbaar gevallen en het is geen fashion statement.
Maar hoort een spijkerbroek hard te zijn als je hem gewassen hebt?
Ja.
Ja?
Vind ik lekker zitten. Ik vind dat dat
ja, hoort. Nee, maar is het... Want we hadden het net voor
hoe
de aflevering
krijg je dat precies voor elkaar? Ja.
Heet wassen.
Ah ja.
Hmm. Huh. Wat heb jij dan voor een versiering waar je bij voelt op een bepaalde manier? Hoe voel jij je?
Nou ja, ik had dus dat ik de hele week al kerstliedjes in mijn hoofd heb. Let it snow and it's beginning to look a lot like Christmas. En ik wist helemaal niet dat het ging sneeuwen. Dus ik zou zeggen dat ik me als een soort kerstmuts voel.
Oh, jij bent die meid van Mean Girls. It's about 80% chance it's already raining.
Ja, precies. Ja. Dat zei mijn collega ook vanmorgen toen ik dit vertelde. Ja, nee, maar ik voel me een beetje een kerstmuts. Ik ben gewoon helemaal in de kerstsfeer. Ik voel me ook een beetje zo... Ik heb al aan het einde van het jaar dat ik al een beetje moe ben van het jaar en dan...
Einde van het jaar?
Ja. Je zit in april.
I know. Ik weet ook niet hoe het komt. Maar ook als je mijn haar ook ziet. Het is een soort van compleet alsof dit ook allemaal... Alsof er een opfrisbeurt nodig is. En het einde van het jaar is voor mij op het moment dat het allemaal gewoon oké is.
Je had naar dat oud en nieuw feestje moeten gaan.
Welk?
Het is een oud en nieuw feestje dat ze ieder uur opnieuw aftellen. En dat het weer oud en nieuw is. Misschien had je dit even nodig om nieuwe start, frisse beginnend.
Ja. Ja, ik heb dat denk ik nodig. Ik
Champagne showers, wie heeft dat niet nodig?
Was jij daar?
Nee.
Ik ben er wel een keer geweest. Het was heel leuk.
Ja, dat zou ik. Ik was wel echt. Ja, ik dacht, waarom was ik er niet?
Ja, en dat met kerst en dan met oud en nieuw. Het was wel zo'n week, Daniel, dat je helemaal je kon wanen in eind december.
Ja, nou nu ook buiten. Ligt sneeuw.
Ja, dat weet jij.
Ja, want jij hoewel sneeuw in Nederland niet tegelijkertijd aan kerst.
Nee, dat is waar.
Nee, oké.
Maar blijkbaar had jij voorspellende gaves.
Ik denk het, ja.
Voorspellende gaves op het moment dat het al aan het sneeuwen was.
Nou, ik denk dus dat het komt omdat er iemand... dat we hadden een mailtje ontvangen ergens vorige week. En de onderwerp van dat mailtje was... It's that time of the year again. Maar dat ging dus niet over kerst. Ja, maar precies. Maar misschien dat ik daar een soort van link heb gelegd... en dat ik sindsdien alleen maar kerstliedjes in mijn hoofd heb.
Ik zie nu een mailtje voor me van Helga van Leur... die op jou heeft gemaild. It's that time of the year again. En daaronder, het gaat sneeuwen. En toen wist jij alles.
Ja. Vertel me meer. In de podcast hebben we het vaak over verwachtingen rondom de man. En vooral ook hoe deze verwachtingen jou eventueel in de weg kunnen zitten. Toppie dat we daarom iemand te gast hebben die zich helemaal vrij lijkt te voelen in zich te uiten zoals deze persoon zelf wilt. Over het uiten willen wij het dan ook graag hebben. Want hoe geef je uiting aan jouw mannelijkheid? En tegen wat loop je dan aan? En daarom eigenlijk vertel ons alles, Leroy, soort alwetend persoon.
Oh, a girl. Nee, ja. Work in progress sowieso. Zeker niet alwetend. Zeker ook niet comfortabel altijd als... als dat mensen dan denken van... Oh, wow, jij bent helemaal zeker, want je doet dit. Nou, die twee dingen zijn natuurlijk niet hetzelfde.
Ben benieuwd. Komen we zo meteen op.
Ja.
Om maar met deze grove deur in huis te vallen. Moeilijke vraag. Brede vraag. Hoe kijk je aan tegen mannelijkheid?
Nou. Nou, kijk. Ik heb daar misschien niet zoveel mee als dat andere mensen daarmee hebben. Nu denk ik wel dat... Kijk, ik heb een hele tijd zo'n soort van blog gelezen. The Art of Manliness. Dat was een tijdje zo'n blog die ik las.
Ja,
ik
en dat was echt heel naar.
Ik heb er wel een paar jaar in gezeten. Zo van, dat is, denk wel een jaar of 10 geleden. Dacht ik, dit is mannelijkheid. Maar eigenlijk is
Kun
dat
je uitleggen
gewoon,
aan de luisteraar wat The Art of Manliness was?
Alles wat een man goed zou moeten kunnen en doen. Het gaat over styling en groom. Wat voor boeken zou een man moeten lezen en dat soort dingen. Maar eigenlijk heb ik er helemaal niets mee. Mijn eerste soort van... toen ik opgroeide, als kind, klein kind, had ik een zus die net iets ouder was dan ik. En wij groeiden eigenlijk praktisch op als tweeling. En zij, nu op dit moment, is ook niet heel gender conforming. Zij is lesbisch, zij was als kind altijd al een soort van, nou, wat we toen tomboy-achtig noemden. Mm. Lack of better words. Dus eigenlijk heel veel dingen die soort van aan mannelijkheid hingen of die toegeschreven worden aan man zijn, die etaleerde zij heel erg. Zij was de eerste die over de sloot sprong. Zij was degene die mij beschermde op het moment dat er op het schoolplein iets aan de gang was. Dus ik wilde graag altijd bij haar zijn. Zeg maar, toen ik ook rond die tijd Telekids keek, ik weet niet of jullie dit nog weten, maar je had dan de jongens tegen de meisjes.
Ja.
Als kind, cringing als een motherfucker. Echt, ik ging helemaal kapot om dat programma. Ik dacht echt, oh nee, ik wilde, omdat er ineens twee dingen tegenover elkaar gezet werden.
En dat was voor jou niet zo.
Helemaal niet zo ervaren. Oh, ik dacht, nee, want ik wil bij haar in dat team. Dus dat werd ineens soort van heel erg uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Waardoor ik dat voor de eerste keer ervaarde. Van, oh wow, het is dus er wordt heel erg op een verschil gefocust. Meer dan op de overeenkomsten. En dat trek ik gewoon niet zo goed. Dus wat betekent mannelijkheid voor mij? Voornamelijk een onderstreping van dat verschil. Alles wat ik zou kunnen opnoemen van, oh ja, maar dit vind ik wel heel mooi aan mannelijkheid of aan vrouwelijkheid of whatever. Als ik dat dan ervaar in personen die zich met een ander gender identificeren, dan vind ik dat ook mooie eigenschappen.
Oh, ja.
Bijvoorbeeld, wat is sterk of wat is kracht?
Wat vind je dan mooi aan mannelijkheid?
Ja, nou, dat is dus
dat is interessant, want je hebt dus wel bepaalde dingen die je dus ziet als mannelijk.
Wat ik daarmee probeer te zeggen is dat ik dat meer gewoon waardeer dan in mensen. Ik moet wel echt zeggen dat ik dat daadwerkelijk niet zo op die manier ervaar.
Oh ja.
Zo'n heel sterk onderscheid daarin. Mm-hmm. Het maakt me gewoon allemaal niet zo heel veel uit.
Maar heb jij tussen de periode Telekids en nu, heb je altijd je geërgerd aan die twee kampen? Of moet ik zeggen,
heb je nog altijd aan geërgerd?
Een periode geweest dat je dat wat minder was? Dat je dacht van, nou, ik hoor wel meer bij de jongens of de meidengroep.
Nee, want ik had altijd een soort van wel twee vriendengroepen waar ik dan doorheen bewoog.
En ik kan me voorstellen dat in de puberteit of zo, dat je dan opeens denkt van, ja shit, ik struggle toch wel meer.
Ik moet dat wel. Ja. Oh, maar ik moet me dus hier meer aan conformeren. Of het was op een gegeven moment ook dan, oké, als je dan een vriendinnengroep had, van is dat dan normaal of niet? Of wat is normaal?
Ja.
Ja, mm-hmm. Dus voornamelijk is het mijn verhaal en de norm. Een beetje die balans daartussen.
Maar ik had vroeger ook wel dat ik heel veel, ik had ook heel veel mannelijke vrienden om het zo maar te doen, maar ook heel veel vrouwelijke vrienden. En mijn vader zei een keer tegen mij, eigenlijk, ik weet niet of hij dat zo bedoelde. Ja, hoezo heb je allemaal gewoon vooral heel veel vrouwelijke vrienden? Je moet ook weer wat meer mannelijke vrienden hebben.
Je moet.
Ja, echt. Nou, dat bepaal ik echt helemaal zelf wel. En ik vind het veel leuker om heel veel vrouwelijke vrienden te hebben. Want ja, gezellig. Daar heb ik gewoon veel meer mee dan eigenlijk.
Ja. Maar als je vraagt van, wat vond je dan bijvoorbeeld mooi? Maar als ik denk aan mannelijkheid, dan zie ik bijvoorbeeld mijn opa, die scheert zich altijd met zo'n kwast en zo'n zeep. En dan ik kan die geur ook nog ruiken. En dat vond ik dan heel mooi, zo'n setje. Maar ja, is dat mannelijk? Of is het gewoon lekker tutten? Is dat eigenlijk?
Het is hartstikke tutten.
Is dat hetzelfde? Dus ik heb heel veel moeite met dat die dan gedachten vasthouden van, oké, nee, maar dit is dan mannelijk. Want ik kan het heel makkelijk maken van, oh nee, maar ik heb ook heel erg waardering voor hoe de kaptafel van mijn moeder eruit zag en hoe de spulletjes daarop stonden en dat soort dingen. Ik denk uiteindelijk dat voor mij een beetje dezelfde emotie is.
Het is allemaal natuurlijk marketing natuurlijk, want zo'n kwast van zo'n opa, die wordt natuurlijk heel erg van, dit gebruikt een man.
Oh, girl,
en eigenlijk marketing. Is dat gewoon natuurlijk ook hoe een kaptafel wordt ook op een bepaalde manier, in weet ik veel, begin
vermarkt.
Van de, ja, want oh, ja. En dan zie je bijvoorbeeld in Mad Men situaties, zie je gewoon, oh, dit hoort echt bij vrouwen en dat hoort echt bij mannen.
Ja.
Dat is allemaal ons voor aangeleerd. Marketing,
toch?
Ja, dat is jouw slogan.
Dat is mijn bedrijfsnaam, ja. Exact om dat soort dingen. Om iets maar ergens op te plakken en het aan mensen te verkopen als waar. Of dit is hoe het is, of dit is hoe je je moet voelen, of dit is in ieder geval hoe wij willen dat je je voelt. Als we daar allemaal wat meer mee op zouden houden, zouden mensen misschien wat meer ruimte en vrijheid voelen om keuzes te maken die niet per se soort van gepresenteerd worden als dit is de enige optie. Het is een enorme gevangenis eigenlijk.
Mag ik het? Ik wil nog wel even terug naar het begin, want ik ben dan toch wel gefascineerd. Hoe kom je dan in godsnaam uit bij The Art of Manliness? Is dat een soort van hate reading of zo die je aan
het
doen was?
Nee, ja. Ik wilde mezelf slecht voelen en toen ging ik dat maar doen.
Nee, ik het dus wel eens dat ik gewoon dat ik voor de gein op de Twitter kijk van Thierry Baudet om gewoon eventjes te haten.
Oh, ja, nee, dit was dat gevoel absoluut niet. Nee, misschien ook wel die waardering erin en zo. Ik hou heel erg van dingen die traditioneel zijn op een bepaalde manier. Ik vond het heel leuk om te lezen over die oude boeken. Ik ging ook veel van die oude boeken lezen en zo. Dus ik zag de schoonheid daar wel in. Oh ja. En het was voor mij dus ook daar een hele veilig geaccepteerde plek om dat leuk te vinden. Want mijn reis, als het nu gaat over gender of seksualiteit of zijn wie ik ben. Daarom zei ik net ook work in progress. Want dat, volgens mij moeten we dat allemaal ons hele leven zijn, toch? Dat je niet zegt van, oh, nou maar nu besluit ik dat dit de persoon is die ik ben. Dus daar was ik toen in mijn reis. Ja, om daar mee bezig te zijn en me meer in te verdiepen. En oh, hoe zit dit nou precies? Dus eigenlijk misschien was dat wel een beetje het begin van mijn onderzoek naar gender. En wat dat is en wat er aangehangen werd. En toen kwam ik erachter dat die blog was voor de helft door een vrouw geschreven is. Dus toen dacht ik, ja, wat maakt nou eigenlijk uit?
Ook een beetje hoe een vrouw wil dat een man is.
Willen vrouwen...
Blijkbaar als het door een vrouw geschreven is, van The Art of Manliness.
Ja. Nee, het was door een stel, hoor. Maar ja, ook genoeg airtime voor deze
ja, inderdaad. maar heel even over expressie gesproken.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe jij zelf jouw eigen expressie zou omschrijven.
Nou, dan komt het glamboy wel weer naar voren. Nee, weet ik veel. Je bedoelt hoe ik eruit zie?
Ja,
zeg maar.
Gaan we toch deze aflevering wel een beetje over.
Oké. Dus wat ik nu letterlijk aan heb, is een... laten we beneden beginnen. Ik heb hele fijne, mooie Margiela's aan vandaag. En een faux leather broek uit een vintage winkel in Parijs. En dan draag ik een chill, beetje oversized shirt van de Women's Department van COS.
Ik ben echt jaloers op dat shirt.
Ja, is heerlijk. Ja, is echt heerlijk. Ja. Paar kettingen om en... Ik heb twee rode ogen vandaag. Hè? Nee, niet in mijn ogen. I'm not stone. Nee, rode oogschaduw. Met een beetje contouring on the face. En, vind je me er mooi uitzien?
Ja, heel mooi.
Ja? Dank je.
Ja. Ik heb een waardering voor. En daar wil ik deze podcast ook nog wel over hebben. Van, ik zou het zelf ook willen doen, maar ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. En of ik me er dan zelf comfortabel in voel.
Wat zou je zelf willen doen?
Wat zou je zelf willen doen, ja.
Maar gewoon ook... Oogschaduw staat me niet mooi, weet ik zeker. Dat lijkt ik een soort van echt een...
Heb je het ooit geprobeerd?
Staat me
nee.
Niet mooi.
Hoe weet je dat dan?
Denk ik.
Want mag je de ogen eens zien?
Gewoon, ik heb nog gewoon normale ogen.
Ah. Ach joh, ik...
Nee, maar goed, ik weet... Maar goed, dan zou ik zou
mooi opmaken gewoon... als je dat
okay.
wil.
Oké, nou, lijkt me ook leuk. Maar goed, maar toch, ze hebben niet veel mensen die maken zichzelf gewoon mooi op.
Nee.
Jij doet dat wel.
Ja. Ja, dat klopt.
En waarom?
Waarom maak ik me op? Oeh, leuke vraag. Goeie vraag. Maar ja, waarom niet? Ja, dat is... Ja, dat is nee, maar letterlijk. Zeg maar... voor mij doorbreekt het een bepaalde grens waar ik niet zou kunnen of mogen gaan. Ik uit mezelf... Oké. Als het over genderexpressie gaat, dan... Hebben we het eigenlijk over een heel interessant ding, hè? Want het bestaat uit twee onderdelen. Het ene gaat over expressie, uitdrukken hoe je je wil voelen, hoe je eruit wil zien. De fashion die je aantrekt, of de spijkerbroek die je uit de kast... Niet dat dat geen fashion is, maar dat valt voor mij allemaal onder het bakje fashion, overigens. Wat je op je ogen doet, dat is allemaal expressie. Vervolgens gaan we... als maatschappij dat genderen. Gaan we dat in een construct gooien wat bestaat. Oh ja. Dus genderexpressie zit automatisch al... heb je het automatisch al over bakjes die ik misschien niet zo serieus neem. Omdat het een construct is waar ik van ervaren heb... dat het heel veel vrijheden wegneemt. En waarvan het heel erg zegt van nee, maar dit is hoe je je moet gedragen. En dan wordt het eigenlijk ook best wel moeilijk. Want hoe moet je je dan precies gedragen? Wat is de norm dan? Die lijn die is dan uiteindelijk maar heel dun, zeg maar.
Voor jou, in dat geval?
Nee, voor iedereen. Ah. Op het moment dat je... ik heb bijvoorbeeld een hele tijd in de start-up wereld bewogen. Als je daar kijkt naar wat mannen dragen, dan is die norm maar heel erg klein. Spijkerbroek, sportschoenen, overhemdje.
Ja.
Dan. En op het moment dat ik daar bijvoorbeeld op een netwerkborrel was, en voornamelijk met Vera ook, die ook wel de fashion heeft, dan is het sowieso al... ik weet niet, iets in je attitude en zo, maar mensen ook van, oh wow, en draag je dit? En oh, en hoe zit het? Dus dan een klein beetje de oogkleppen gingen dan bij mensen soms wat open van, oh, dit zijn ook nog mogelijkheden die ik zou kunnen toe-eigenen. Dus ja, ik neem die bakjes niet zo heel serieus.
En wat voor reacties kreeg je dan van de spijkerbroek, sportschoen,
overhemd
persoon?
Mens?
Nou, soms heb ik me daar wel anders gevoeld, ja. Ja.
Ook fijn?
Nu meer wel. Maar nu claim ik het ook. Oh, ja. Nu, kijk, ik heb mijn hele leven al gehoord op het moment dat ik... een vriendin had of nu met Vera, dat van, oh, maar weet je, maar ben je niet gay? Claim ik dat terug. Nu draag ik dat. Nu zeg ik van, maar dit is gewoon wie ik ben, dit is hoe ik me voel, dit is hoe ik me uit. En de verwarring die dat vervolgens bij jou veroorzaakt, is dan niet echt heel erg mijn ding. Nee. Natuurlijk voel ik daar wel de reacties van en krijg ik daar reacties op, want je laat mensen eigenlijk een soort van...
Je maakt mensen oncomfortabel.
Je maakt mensen oncomfortabel, ja. Je laat ze zien dat je dus iets doet wat vrijer is dan hoe mensen zich per se zouden voelen. En soms is dat een beetje confronterend inderdaad, met eigenlijk de belemmeringen waar mensen soms nog een beetje
in zitten. Ja. Het construct dat ze kennen, dat schop je een beetje in de war.
Ja, bijvoorbeeld, kijk, nu zeg ik, oh, dit shirt komt van Women's. Maar de eerste keren dat ik gewoon even dacht, oh, oké, en hier hangen ook leuke shirts, toen voelde dat voor mij nog echt een beetje raar en moeilijk. En ik weet niet of jullie dat ook ervaren hebben, maar op het moment dat je als man op een vrouwenafdeling kijkt, dat je dan een beetje awkward voelt, ken je dat?
Ja, ik had het laatst, ik was in de vintage store in de Kinkerstraat. En daar, ze hebben daar zulke saaie mannenkleding, dat ik af en toe dan denk, ik ga kijken bij het vrouwendepartement. Maar dat, ja, ik heb toch gevoeld of iedereen op dat moment, als ik zeg maar die grens overga, iedereen naar me kijkt.
Ja.
Van wat de fuck doe jij hier?
Ja, dus je pakt dan eigenlijk een bepaalde vrijheid die niet van je verwacht wordt. En dat gevoel, dat krijg ik af en toe weerspiegeld in de reacties.
Ja, maar je vult het zelf in, toch, dat mensen naar je kijken. En iemand die daar werkt heeft ook maar gedacht, aha, nou, dit denk ik vanuit mijn belevingswereld hoort op de mannenafdeling. En dit gaat naar de afdeling voor mannen.
Maar je vult het zelf niet zozeer in dat je daadwerkelijk denkt aan andere mensen. Het is gewoon echt geïnternaliseerde moeite.
Ja, ik merk echt dat een soort van mijn lichaam freezed.
Ja, je hebt zelf al die meningen tegenover jezelf. En dat is eigenlijk nog veel grotere en heftigere pijn dan dat anderen je aandoen. Ik heb mezelf heel erg tegengehouden in zijn wie ik ben over mijn leven gezien. Nou ja, we hadden het over biseksualiteit, zeg maar. Dat is niet per se een seksualiteit die heel erg aangeboden wordt in... Althans werd aan mij, bijvoorbeeld in de medewaarts, ben je gay of straight? Dat is zo logisch. En daardoor was zijn wie ik ben. En dus buiten die twee dingen was voor mij echt een enorme reis om dat te laten landen in mezelf. In plaats van, oh, maar ik ben dus straight, of ik ben, maar ik vind dit ook leuk. Och, wat een moeite, zeg maar. En dat, het ondoen van die moeite, is wat ik uit.
Oh ja.
Ja, en jouw omgeving dwong jou gewoon bijna om keuzes te maken. Zo voelt het ook een beetje. Je moet nu kiezen of gay of straight. Of, ja. En B zat er dan eigenlijk niet tussen. Maar goed, B is ook weer een keuze. Heb je toch ook geen zin om die keuze te maken? Je wilt er ook gewoon zijn.
Oeh, dit is wel leuk, hè? Want ik heb hier redelijk wat over een soort van over gefilosofeerd. Dus stel dat je heel erg denkt in bakjes. Van, oh, oké. Moet ik nu kiezen van, oh, of ik vind dit heel erg, of ik vind het ander. Je kunt ook zeggen van, oké, of ik heb ergens een hele sterke mening over, of ik ga dingen op een wat meer fluïde manier bekijken en wat meer accepteren dat dingen misschien ook veranderen door je leven heen. En misschien ook dat je zelf altijd nog dingen aan het leren bent en dat je niet zo hard hoeft te zijn in je beslissingen. Dus als het gaat over welke keuze heb je gemaakt, is het eigenlijk de keuze om daar wat chiller mee om te gaan, wat chiller mee te zijn.
De keuze om fluïde op reis te gaan.
Om fluïde op reis. Fluïde, ja, zo op reis. Ja.
Ja. En soms lig je op het land, soms ben je in de zee.
Met mijn vis. Ja.
Met je vissenbenen.
Achter aan het spartelen.
Ja. Ja. Ja.
Maar ik wil terugkomen op wat je eerder vertelde over op zulke netwerkborrels. Want ook, ik denk.
Oeh, jij hebt wat meegemaakt.
Nou, ik denk meer van. Ik denk ook een van de redenen waarom je ook een soort scheid kan hebben op zo'n moment is ook omdat je zelfstandig ondernemer bent. Ik heb in die zin, ik heb ook wel eens hier dat ik merk dat er klanten zijn die dan eventueel moeite hebben met dat ik dan me wat expressiever uit. En daar heb ik dan ook scheid aan. Maar ik ben me ook wel echt bewust van dat het ook wel een privilege is, omdat ik dus verder nog wel best wel veel masculiniteit uitstraal. Ik ben ook een witte man. Dus en ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die zich ook op allemaal verschillende manieren uiten, die niet traditioneel zijn en die om diezelfde reden dan bijvoorbeeld een baan niet kunnen krijgen of bepaalde klanten bijvoorbeeld niet kunnen krijgen en echt worden beperkt in die zin. Dus ik denk ook dat scheid kunnen hebben ook wel
enorm ergens privilege.
Ook enorm privilege is.
Ja, maar inderdaad, wit, man, lang, fucking knap, toch? En snap je, allemaal dingen waardoor mensen ineens van, oh ja, maar ja, het staat jou wel heel goed.
Precies, ja.
Rick, ja, hallo. Daarom is het dan ineens oké. Okay.
Ja, precies. Er zit ook wel een bepaald privilege in dat je dus dat scheid kunt hebben.
Ja. Ja, ja, 100. Ja. En ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met zelfstandig ondernemen of mijn eigen bedrijf hebben, maar het is in ieder geval wel vanuit daar.
Maar je hebt minder een afhankelijkheidspositie van met
nou,
de mensen.
Voornamelijk waar ik want dat is zo extern, hè, maar dat is bijna van alsof ik daar al ben. Maar stel dat je mij nu in een bedrijf zou neerzetten en ik zou zo binnenkomen, dan ben ik hier al. En dan gaat het weer over,
maar de vraag is wat, dus of je in dat bedrijf komt als je bent zoals je nu bent.
Ja, ja. Maar ook stel dat ik in een team zou werken, wat meer zou zijn, want ik ben met Vera de hele dag aan het werken, dan werk ik met allemaal creatieve freelancers om ons heen. Ja. Dus, maar stel ik werk in een bedrijf, in een bepaalde cultuur, in een team, dan is het vanuit daar best wel. Heb ik gedaan voor een jaar.
Oh.
Oeh, dit was wel, ja. Nee, okay. Ja. Ja, maar, ik had zilveren schoenen aan naar kerstfeest. Dat was al, spannend. Ja, ja. Oeh, heftig. Maar dat dus, zeg maar, dan moet je dus die hele cultuur bevechten. Ja. Voordat je kan losbreken daarvan.
Maar hoe wil je zo'n gevecht aangaan? Heb je daar wel zin in? Ik zou denken van, ja, ik heb zilveren schoenen aan. Is dit al te veel? Nou, doei.
Nou, ik moet een beetje denken aan nou, dan heb je het eigenlijk over een soort van systeemverandering of zo, hè? Van wat moet er gebeuren voordat we kunnen zijn wie we zijn. Voordat gender non-conforming people daar kunnen zijn. Superveel mensen die ik ken, die zijn dus ook bijvoorbeeld freelance creatives. Of die werken in een bedrijf die daar heel erg, die dat heel leuk vindt. En daar heel erg welkoming over is. En die dat ook echt support. dan ga je eigenlijk denken van, oké, hoe veranderen we dat dan? Dat kan een soort van binnenuit zijn, als je met clubjes en zo, maar bij sommige bedrijven is het echt vechten tegen de bierkei. Dus dan ga lekker weg. Ga lekker al je creativiteit niet aan zo'n bedrijf geven. Dat is mijn visie daar maar een beetje over. Want je houdt... Ja, natuurlijk is het belangrijk om dingen van binnenuit te veranderen. Maar op het moment dat zij niet bij alle talent kunnen van mensen die super creatief zijn en super juist zichzelf durven te uiten en dat dus ook in hun plannen en ideeën en concepten dat ze voor je gaan creëren, ga dat maar lekker voor een bedrijf creëren dat wel ergens heen wil en wel menselijkheid voorop zet. Meer dan een hokje of een vakje waar je dan maar in zou moeten passen.
Ja, die bedrijven slopen eigenlijk een heel mooi stukje menselijkheid. Ja. Een heel mooi stukje menselijke uiting.
Ja, ja.
Dat ja. is jammer.
En dat is niet zozeer dat zij dat dan actief doen, maar ze doen het ook niet actief niet.
Nee. Er is een norm.
Er is een norm, ja. En het is best wel leuk om die wat breder te maken dan... Kijk, ik ben queer, dus voor mij is buiten de norm leven de norm. Bijvoorbeeld als het gaat over onze podcast.
Het een sluit het ander niet uit.
Het een sluit het ander niet uit.
Shout-out naar de podcast.
Ja, shout-out naar de podcast.
Vertel ons alles over je podcast.
Ja, Vera en ik hebben een podcast. En in mijn reis naar wie ik nu ben, heb ik af en toe ook het gevoel gehad van... Oh, maar ik moet het ook wel een beetje uitleggen. Als het gaat over bijvoorbeeld op Instagram of op andere manieren, van ik moet een beetje uitleggen hoe dat nou zit. Hoe zit het met gender? Hoe zit het met genderexpressie? Hoe zit het met biseksualiteit? Hoe zit het met de relatie die wij hebben? Wat voor vragen krijgen we allemaal? Ik vind het zo heerlijk dat ik dat nu wat minder heb. Ik hoef mezelf niet uit te leggen zodat andere mensen mij begrijpen. Onze podcast gaat juist heel erg over... Wij hebben het over allerlei dingen. We hebben het over gender, we hebben het over onze relatie. Het is eigenlijk gewoon een podcast over moderne liefde en onafhankelijke keuzes. Maar dan niet dat we dat heel erg gaan uitleggen, maar meer vanuit... We hebben het over dingen vanuit een bepaald kader.
Ja, maar ben je aan het deconstrueren dan? Of ben je construct gewoon...
Nou ja, ik praat voornamelijk niet meer tegen een heteronormatief publiek.
Okay.
Dus op het moment dat ik het ga hebben over verwachtingen samen met Vera, dan kunnen we het gewoon daarover hebben. Zonder helemaal het hele queer kader uit te leggen. Want voor sommige mensen is het, oh lekker, yes. En Wij spreken dezelfde taal. Ik hoef niet heel dat kader uitgelegd te krijgen. Maar we gaan het gewoon hierover hebben. En dat is waar ik nu ben. En ik moet zeggen dat het echt super...
Klinkt heel erg bevrijdend.
Het is voor mij echt heerlijk. Echt heerlijk bevrijdend, ja. Dat ik niet meer de hele tijd mijn best hoef te doen om uit te leggen hoe dat zit of hoe ik ben. Maar meer gewoon vanuit wie ik ben, concepten te bevragen en...
Maar je hebt het ook over vragen die over jouw relatie worden gesteld. Over jullie relatie worden gesteld. Wat is vind jij de meest interessante vraag die over jullie relatie is gesteld? En komt die nog aan bod in jullie podcast?
Oh ja, eigenlijk is dat wel een groot gedeelte daarvan. Dat we vaak een soort van... in ongemakkelijke situaties terechtkomen. Omdat mensen denken van, oh nou, ik vraag dit maar gewoon aan je. En dat is prima, want sommige mensen zijn natuurlijk ook geïnteresseerd en willen het gewoon. Ja, hebben soms ook niet echt door dat dingen een beetje ongepast zijn af en toe. I don't know, wat is de meest... wat is de...
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, wat horen jullie vaak over jullie relatie?
Het is een soort van jibber-jabber soms, omdat mensen denken van, hé, maar hoe kan dit nou? Jij bent toch gay? Want kijk nou naar je. Ja, ik ben queer, maar biseksualiteit is ook een ding. En dat van, hoe werkt dat nou precies? Maar ook dat mensen bijvoorbeeld aan Vera vragen van, oh, maar hoe... Zeg maar, hoe zit het dan met jouw seksualiteit?
Oh, ja.
Van als jij dus Leroy aantrekkelijk vindt, wat betekent dat dan voor jou? En dat zijn vanzelf natuurlijk ook wel interessante vragen geweest. Van, hoe zit dat dan? Maar uiteindelijk maakt gender voor ons allebei niets uit. Als het gaat over wat voor mensen we ontmoeten of cuties die we ontmoeten of dat soort dingen.
Ja. Maar het is interessant dat mensen dan toch, omdat... Jij en jullie dan buiten een bepaalde norm vallen, dan toch geïnteresseerd zijn? En is die interesse vaak gewoon uit nieuwsgierigheid? Of is het omdat ze het toch een beetje negatief
oncomfortabel voelen zich ermee?
Ja. Nee, vaak uit nieuwsgierigheid hoor. Want ik merk dat mensen die het echt heel confronterend vinden, en dat is pas, hoorde ik dat iemand zeggen, van oh ja, maar ik vind dat wel heel confronterend. En dan gaat die gedachtegang tot daar. Je gaat niet van, confronteren met wat?
Inderdaad.
Je, met waarom? Wat confronteert je? Ja. Ik weet wel waar het je mee confronteert. Het confronteert je met heel veel vrijheden die je zelf misschien niet hebt durven nemen in je leven. En dat is ook confronterend. Van, oh wow, ik ben altijd door dit hele patriarchale systeem waar we in leven in een bepaald vakje geduwd waar ik binnen heb geleefd. En nu laat jij ineens zien hoeveel scheid je daaraan hebt. Ik heb daar zelf misschien ook wel scheid aan, maar jij doet dat ineens zomaar. Ja, super confronterend. Was dat een vraag?
Ja. Nou ja, het is heel erg duidelijk over hoe jullie in ieder geval toch antwoord geven op bepaalde vraagstukken die aan jullie worden gesteld.
Ja, dus, en vaak is dat...
Met welk doel geef je antwoord op al die vragen?
Om er vanaf te zijn? Nee, dat is niet waar.
Ja, nee, maar ik bedoel, maar het is ook
soms een beetje, wel een beetje hoor. Af en toe zijn we natuurlijk ook gewoon eventjes lekker een avondje ergens wat aan drinken. En als iemand dan... Weet je wanneer ik het vervelend vind worden? Op het moment dat mensen zeggen van... Oh nee, maar ik vind het helemaal prima hoor. Ik vind het heel leuk. Dan denk ik van... Ja, hallo, ik doe dit niet om jouw goedkeuring te krijgen. Ik vind het prima om je antwoorden te geven als het gaat over biseksualiteit of wat dan ook. Maar ik hoef niet de hele tijd te horen hoe geaccepteerd dat is in jouw ogen. Want I really couldn't care less.
En het zou wat zijn als je het niet prima vindt.
Ja.
Toch?
Ja. Loop maar door.
Ja, kom. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment daar... omdat je niet in labels, hokjes en zo wil denken... en je moet het er toch steeds over hebben, zelfs nu in deze podcast... dat je daar een keer gewoon een beetje moe van wordt. Dat je van, zoals het is, zoals het is. Om het zomaar te zeggen van... en morgen kan het weer helemaal anders zijn.
Ja. Wat een vrijheid is dat ook, hè? Ik heb zo'n tijd van mijn leven doorgebracht in een soort van... dat ik juist omdat ik dingen niet zo zeker weet af en toe en niet met mijn seksualiteit heb ik daar eigenlijk altijd al last van gehad, ben ik super decisive geworden voor een grote periode van mijn leven. Dit is hoe ik het zie, dit is hoe ik me voel en dit is hoe we het gaan doen. Super zwart-wit. Kijk, deze tatoeage bijvoorbeeld. Ik heb hier twee driehoekjes over elkaar. En die schuiven over elkaar heen. Waardoor het meer ruimte creëert voor een grijs gedeelte ertussen. Eén driehoek is zwart, de ander is wit. En er zit een grijs gedeelte tussen. Dit is een soort van icoon van biseksualiteit ook. Maar dat laat zien dat er meer ruimte is dan alleen maar dat rigide zwart of wit. En dat is voor mij echt een enorme reis geweest. Mensen die mij goed kennen en lang kennen, die kennen ook een versie van mij dat ik heel soort van bepalend ben geweest. Van nee, dit is hoe ik het zie en dit is hoe ik het ga doen en dit is hoe ik het altijd wil zien. En nu heb ik dat gelukkig los kunnen laten en accepteer ik ook dat dit is waar ik nu ben. En
ik zou me die versie van jou helemaal niet kunnen voorstellen die zo rigide aan denken was.
Nee.
En aan wat voor rigide gedachten moeten we dan denken?
Ja, bijvoorbeeld in een relatie. Dit is het. Dit weet ik zeker. Dit is hoe we het gaan doen. En we blijven voor altijd bij elkaar. Punt. Oeh, wat een vrijheid heb je dan, hè?
je hebt dan voor jezelf duidelijkheid gecreëerd, maar wel een enorm kader opgelegd, waardoor je weer grenzen stelt.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat, bedoel, als je daar helemaal oké mee bent, is dat ook gewoon prima.
Ja, maar daar was ik niet helemaal oké mee.
Nee, want precies.
Ik had tegelijkertijd, had ik dus ook het gevoel van, oh, maar ik ben bi. En hoe werkt dat dan? En, ja, dat was wel
ingewikkeld.
Hard voor mijzelf. Ja. Heel streng voor mezelf, ja.
In het begin, toen had je het over dat het ook een soort van reis is. En toen wilde ik daar eigenlijk op reageren. En dat doe ik gewoon nu.
Hmm.
Ik merkte zelf dat ik een aantal jaar geleden, toen ik hier meer over ging nadenken, dat ik een soort mega anti-blauw-zwart-grijs werd qua kleding.
Hmm.
En dat ik nu dus weer op het punt kom dat ik eigenlijk vooral zwart in één keer weer heel mooi vind om te gaan dragen. Maar dat ik daar dus, ik kan me daar niet overheen zetten. Want ik heb nu weer het vaste stramien in mijn hoofd dat mannelijkheid is voor mij is kleurrijk. Ik kan daar niet los van komen.
Je hebt het idee in je hoofd dat mannelijkheid kleurrijk is?
Ja, voor mij.
Oh, ja.
Dus omdat ik me dus af ging zetten tegen het traditionele idee van mannen.
Je hebt ook wel echt de enige Patagonia-trui gevonden die niet donkerblauw of een jij hebt ook Patagonia.
Wat erg, ja.
Kijk, de fashion.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt, nou niet door Patagonia.
Niet door Patagonia. Nee, maar Patagonia, mocht je het willen sponsoren, oh, ja. Het mag gewoon. Sorry.
Maar dat is ook gewoon wat fashion is en hoe je de tijdsgeest aantrekt en oppakt. Ik bedoel, wat jij nu draagt met je fantastische leopard print broek en een turquoise trui daarboven. Dit had je ook 10 jaar geleden niet gedragen, omdat het er niet was op deze manier. Misschien was het er wel, maar niet in een bepaalde macrotrend waar we nu in zitten.
Oh ja.
Wat is die macro-trend?
Als het over leopard print gaat, komt die af en toe terug. Maar ik heb het over een grotere trend. Dat queerness op een bepaalde manier meer accepted is in fashion op dit moment. Kijk, wat ik nu draag, hoe ik er nu uitzie, dat is niet alleen een weerspiegeling van wie ik ben, maar ook wie ik ben in relatie tot de tijd waarin we nu leven. Dat is altijd met fashion. En ik denk dat als het gaat over fashion, over dragen wat je wil, dat het buiten de tijdsgeest en buiten jezelf uiten, voornamelijk ook heel veel te maken heeft met een link naar community, een link naar dit is het kader waarin ik mijzelf zie. Dit is het kader waarin ik mezelf thuis voel. En dat kan dus heel goed zijn een overhemdje en een spijkerbroek en sneakers. Want dan ben je wel die professionele boy, maar je hebt wel sneakers aan. Dus ik ben ook daar. Ja. Maar en je linkt tegelijkertijd naar allemaal andere mensen. Op het moment dat ik mij uit zoals ik me voel, dan kan ik makkelijker connecten ook met andere mensen die dat herkennen in elkaar. Zoals jullie allebei een Patagonia-trui aan hebben. Dan denk je, oh, nice. Jij
allebei,
houdt ook,
ja, lang, ja, allebei bruin haar, ja, Patagonia.
Oh, jij bent ook, ja. Wij zijn hetzelfde. Wij zijn hetzelfde. Ja. En die stap, die community, dat is echt ontzettend belangrijk. En voor mij ook. Ik bedoel, stel dat ik die boy zou zijn met een overhemdje broek. Ik ga het niet elke keer helemaal vertellen. Maar en met Vera er binnen zou komen in een queer environment, dat juist heel erg onze community is, dan zien wij er super heteronormatief uit. En dan voel ik me natuurlijk ook niet mezelf. Nee. Maar dan ben je op dat moment ook niet veilig voor die mensen die juist een safe space hebben.
Nee, en je bent ook niet de meest optimale persoon, optimale versie van jezelf.
Nee, ik denk uiteindelijk dat heel veel, als het gaat over expressie, als het gaat over of het nu je gender uit is of gewoon uiten wie je zelf bent, dan heeft het voornamelijk met je eigen schoonheid te maken, je eigen beauty. En om dat naar buiten uit te dragen. En dat zou moeten zijn zo dicht mogelijk tegen je authentieke zelf aan. Want dat zien mensen. En dan zien ze dat je straalt. En dan zien ze dat je chill bent met jezelf. Dat betekent niet dat altijd makkelijk is. Ik kan enorme social anxiety hebben op het moment dat ik me wel helemaal mezelf voel, maar dan wel naar buiten ga of naar een feestje ga of naar dingen ga, dat ik van tevoren eventjes diep adem moet halen van oké, want of andere mensen nu iets van vinden of niet, er zit geïnternaliseerd ook nog steeds heel veel meningen die je over jezelf kan hebben. Moet ik dat nou doen? Moet ik nu zoveel zijn? De stemmen in je hoofd die van anderen ooit kwamen van, oh, maar je doet dit om aandacht te krijgen.
Die ben je niet vergeten.
Maar je doet dit om, nee, die ben je niet vergeten. En dat is gewoon het hele construct waarin we leven. Dus je vertelt dat jezelf ook. Van, moet dat nou zo nodig? Wie de fuck denk jij dat je bent? Ja. Mezelf voornamelijk. Oké, daar gaan we. Boom, deur open. Hoofd omhoog. Loop naar binnen.
Ja. Maar niet iedereen heeft bijna de kracht om die authenticiteit te voelen van zichzelf.
Ja, het is ook heel eng. Het heeft wel heel veel persoonlijke groei gekost voordat ik nu ben waar ik nu ben. Een manier bijvoorbeeld waarop ik dat gedaan heb, Daniel. Ik weet dat jij volgens mij ook wel een paar keer in een koude sloot gesprongen bent als ik goed heb. Maar wat ik bijvoorbeeld een tijdje heb gedaan, is in de ochtend in een koude gracht gesprongen.
Oh, je bedoelt, ik dacht dat je figuurlijk een koude sloot bedoelde, maar letterlijk een
koude sloot. Ja. En wat dat mij op een gegeven moment bracht, was het inzicht dat ik dacht, oké, bijvoorbeeld op zo'n dag als vandaag, waar het echt shit weer is, zag ik mensen volledig ingepakt op de fiets, voorbij fietsen. En ik was ergens in dat water en ik voelde me daar op een gegeven moment best wel chill. En toen keek ik naar die mensen en toen dacht ik, wow, ik ben nu gewoon ergens waar, wat voor jou niet eens mogelijk is. Ah, wat voor jou buiten je beleving ligt. En doordat ik dat zelf iedere keer achter elkaar gedaan heb, word je comfortabel met oncomfortabiliteit, waardoor je dat ook op andere punten van je leven kan toepassen.
Maar het grappige hieraan is weer, dat ik dus herken van in een koude sloot liggen en mensen die dan in de kou langslopen, dat ze wel allemaal zoiets hebben van, wow,
ja,
vet, interessant. Ja. Ik niet hoor, maar goed dat jij het doet.
Ja, you go.
Ja, interessant.
Ja. Misschien werkt dat voor kleding ook wel een beetje zo.
Zou kunnen.
Ja, hoe vaker je het doet, hoe meer je eraan gewend raakt.
Ja, want ik krijg ook heel veel leuke reacties natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk over dingen, maar mensen die bijvoorbeeld van, oh, wat tof, of wat heb je een mooie make-up op, dat vind ik heel leuk. Wanneer het dan weer moeilijk wordt, is als mensen zeggen, oh ja, wat heb je leuke make-up op? Ja, ik zeg het maar gewoon. ik weet dat het hartstikke raar is hoe je eruit ziet, maar...
Maar zeg jij ook iets over het uiterlijk van andere mensen wel eens? Hoe geef je andere mensen een compliment?
Oh ja, ik dat doe ik wel hoor, ja. Hoe geef ik andere mensen een compliment? Ja,
als in bijvoorbeeld...
Ben je nou een complimentjes aan het vissen, Jules?
Nee. geef Jules een compliment om iets.
Jules, wat heb je heerlijk haar vandaag.
Dank je, ik ga zo naar de kapper.
Ja?
Ja, erg hè.
Nou, ja. Dat is. Ja, dat is hoe je dat doet.
Ja.
Lekker pakje, mooi kleurtje.
Dank je.
Ja, dat soort dingen.
Ja. Ja, en als mensen dan zoiets zeggen, is het toch altijd een kunst om dan gewoon te zeggen, dank je. En andere mensen kunnen ook gewoon leren om een punt te zetten achter hun zin van, in mijn make-up.
Punt.
En niet zeggen van,
nou, ik zeg het maar, want ja, ik weet ook wel dat je
ja, maar
dat je gekkig bent.
Oké, wat er nu komt, is voor jou een aanname. Ja. Altijd. Dat is, ja. Die punt moeten ze ook dan maken. Dus misschien als je dit dan hoort, een iets handigs om jezelf aan te leren, gewoon een punt. Compliment geven en punt.
Ja. Wat ik, waar ik nog wel heel even op wil inzoomen, aangezien we nu toch lekker deze podcast aan het maken zijn over genderexpressie ook vooral, is dat, ik doe dat. Ja, ik ben een heel soort van zeker ogend persoon daarin. En ik zit heel lekker in mijn vel en ik ben helemaal mezelf. Maar doordat we in zo'n polariserende tijd leven en doordat sowieso het genderconstruct echt heel erg dicht in een soort van de veiligheid van, oh, maar dit is hoe de wereld is, zit, krijgen we ook wel veel agressie. En dat is best wel lastig om te navigeren en om mee om te gaan. En nu kan ik natuurlijk hartstikke lekker kickboksen en zo. Nee, maar daar gaat het niet eens over. Kijk, ik was vorige week na een feestje op het station. En omdat door er heel queer uit te zien, trigger je sommige mensen op een soort van politiek gebied, waardoor er een hele soort van dronken Trump-aanhanger tegen een transpersoon of een gender non-conforming persoon die visueel er duidelijk uitzag van, oké, ik beweeg me buiten die vakjes. Die kreeg ontzettend veel haat van deze persoon. Die werkte gewoon bij de kiosk, die kon niet weg. En ik stond daar op mijn hakken, dat klinkt gewoon van die Chelsea boots met een goede hak eronder. Maar wel gewoon met make-up op en ik stond daar. En om dan vervolgens te denken van, wow, en die krijgt haat over hoe deze persoon eruit ziet, maar ook over waar dat dan allemaal voor zou staan volgens die persoon. En
waar het politiek voor zou staan.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Van, oh ja, en ik vind dit en dat. Dat maakt het ontzettend lastig en maakt die situatie ook heel erg onveilig. Voor mij ook. Want wat ga ik doen? Want ik ben aan de ene kant wil ik beschermen, wil ik daar in de buurt zijn. Maar aan de andere kant ben ik zelf ook onwijs een target op dat moment.
Precies,
en kan ik daar zelf ook helemaal niet mee omgaan. Dus ja, ik koos maar een beetje voor de middenweg, dat ik daar een beetje zo half bij in de buurt bleef staan en half soort van elke keer wegdraaien als die man dan soort van om zich heen aan het kijken was. Maar dat dit is wel iets waar iedereen die zich niet conformeert aan genderrol mee te maken krijgt. Bigotry.
Ja, maar als een tip, hoe zou je het fijn vinden om daarmee om te gaan voor andere mensen? Hoe zouden andere mensen het beste kunnen anticiperen in zo'n situatie?
Dat vind ik echt heel lastig. Ik vond dat deze persoon er heel mooi mee omging. Ja. Gewoon een soort van wegsturen en stellig zijn. Ik denk dat je dat ook wel leert.
Tegelijkertijd, ik snap jouw reactie ook heel erg. Want jouw eigen veiligheid is ook belangrijk op zo'n moment. Je moet ook zorgen dat je zelf ook in veiligheid bent voordat je...
Ja, er stond bijvoorbeeld daar ook iemand bij die, volgens mij leidinggevende was van deze persoon. Een man zag uit als een man, om het zo maar even te zeggen. En die deed toen niets of weinig.
Oh,
dan ik dacht van hallo, kom op. Help even een beetje
inderdaad.
Mee. Ja goed, veiligheid opzoeken is op dat moment echt... belangrijker dan een statement willen maken.
Dankjewel voor het luisteren naar aflevering...
Dankjewel.
6 van seizoen 3 van Neeman.
Dankjewel, Leroy.
Ik vond het leuk om te zijn.
Ik vond het heel leuk dat je er was.
Nice.
Kom nog een keer langs.
En nog heel even shout-out naar jouw podcast.
Het een sluit het ander niet uit. De podcast over moderne liefde en onafhankelijke keuzes.
Vond je het leuk? Vergeet geen recensie achter te laten in de iTunes podcast app met sterretjes en wat woorden erbij. Zou leuk zijn. iTunes, Spotify, kun je ook sterren ingeven. Hartstikke leuk.
En sluit in onze DM op Instagram. Vinden we ook leuk. Dan kunnen we eventueel je vragen. Dat is gezellig.
Dat vind ik ook leuk.
En kun je vragen, opmerkingen, wat dan ook, foto's, gewoon normale foto's of zo, maakt niet uit, foto's. Of dingen, opmerkingen achterlaten. Dat vinden we ook leuk.
Ja, thanks.
Dankjewel.
Hey.
Doei.
Doei. Ciao, ciao. Doei.